is een podcast van Open Rotterdam.
Als je nagaat dat dan nu pas de officiële excuses zijn geweest van de koning en van het kabinet, et cetera. Eigenlijk voor de inheemse heeft het weinig betekenis, die 50 jaar onafhankelijkheid. En die excuses, omdat het gaat voornamelijk over het slavernijverleden. Heel veel mensen vergeten dat, want natuurlijk dat is ook goed. Dat is ook de helft van mijn roots, dus ja, daar heb ik ook een passie voor. Maar ja, er is natuurlijk ook nog een hele andere geschiedenis. En daar wordt nog helemaal geen aandacht aan besteed. Of minder aandacht aan besteed.
Je hoorde de Rotterdamse filmmaker Demis Rollador van Inheemse Surinamers in Rotterdam. Waarom deze film gemaakt moest worden, zal je begrijpen na het zien van deze podcast. Ik ben Sherif Nasser en in deze podcast ga ik met filmmakers de diepte in. We hebben het over hun werk en wat hun drijft. En over hoe de stad Rotterdam een rol speelt in dit alles. Welkom bij Filmpodcast Rotterdam. In de aanloop naar de 55ste editie van International Film Festival Rotterdam presenteren het IFFR, Filmplatform Rotterdam en Open Rotterdam Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special. Een podcast waarin ik in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. Over hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze nu zijn en over het maken van films in en over Rotterdam. Dit is Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special. Vandaag ben ik hier met Demis Rollador. Eerder maakte hij de documentaire De Staat van Hip-Hop in Rotterdam 2000 tot 2020. Hij richt het productiebedrijf Larrecam Studio op, waar hij zowel commercieel als autonoom werk maakt. Demis' nieuwste documentaire Inheemse Surinamers in Rotterdam gaat in première op het IFFR 2026. Welkom, Demis.
Je film is nu geselecteerd voor het IFFR. Had je bij het maken van deze film ook zoiets kunnen voorstellen?
Nee, eigenlijk niet. Hij zou eigenlijk 28 september uitgezonden worden. Mm-hmm. En toen kreeg ik dus een telefoontje vanuit Open Rotterdam. Van zou je het leuk vinden om hem op IFFR, je première daar te hebben? En ja, ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon dat hij uitgezonden wordt. toen zei ze, nee, dat is leuk. En toen zei ik, ja, doe maar. Ja, je werkt natuurlijk naar een uitzenddatum toe. En dat zit in je hoofd. En dan moet je nog langer wachten. Dus toen had ik zoiets van, ja, doe maar. En toen hoorden we niks. En toen stuurde ik een mailtje van, joh, iets gehoord. En die week daarna kreeg ik opeens het bericht.
Ja, maar het is toch geweldig, want dan kun je het echt delen op het grote doek.
Ja, klopt. Dus ik heb me er toen meer in verdiept ook. Want ja, ik ging eigenlijk nooit naar het IFFR.
Oh, je was geen IFFR-ganger nog?
Nee, wilde wel altijd, maar het kwam nooit uit. En dus nu sta ik er met een documentaire. Dus gelijk goede binnenkomer.
Dus ik denk win-win.
Ja.
En ik denk na het bezoek van het festival dat je vaker gaat komen.
Ja,
dus
dan...
Ik ben een groot fan van het festival.
Ja, oké. Okay, ja, ja.
In jouw film maken we kennis met de inheemse Surinamers in Rotterdam.
Ja.
We ontmoeten verschillende personen uit de community en zien hoe zij in een harde stad, een plek waar de natuur op afstand is, in contact blijven met hun cultuur. We zien hen terwijl ze zich voorbereiden op hun deelname aan het zomercarnaval, waarmee ze geschiedenis schrijven als eerste inheemse Surinaamse groep.
Ja.
Hiermee strijden ze voor erkenning, trots en zichtbaarheid voor hun cultuur. Demis, voordat we dieper het gesprek in gaan, zou je ook kunnen uitleggen, de Surinamers kennen, maar de inheemse Surinamers hebben het eigenlijk weinig over.
Klopt.
Wie zijn het? En vooral in Rotterdam. Hoe groot is de community? Dan kan je me meer vertellen.
Juist omdat mensen dus inderdaad de cultuur niet goed kennen, voelde ik mij, omdat het is, ik ben half inheems, mijn moeder is volbloed inheems.
Ja, want leg heel even uit, inheemse zijn natuurlijk de oorspronkelijke eigenlijk voordat, nou ja.
Het zijn inderdaad, de inheemse Surinamers zijn de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika. En in dit geval de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En die zijn dus inderdaad toen rond de onafhankelijkheid ook naar Nederland gekomen. Maar... er is gewoon heel veel aan de hand met de inheemse Surinamers. En het begint bij het feit dat Suriname enige land in het Amazonegebied is die de inheemse bevolking nog niet heeft erkend als oorspronkelijke bewoners. Dus daar begint het al bij. Ja. Dus je gaf aan van ja, hoeveel zijn er? Maar dat is eigenlijk moeilijk te onderzoeken. Ik heb het geprobeerd, maar ze worden wel... Je ziet online wel statistieken van in Rotterdam wonen zoveel Surinamers. Waarvan zoveel Javanen, zoveel Hindustanen, zoveel Creolen. Maar geen inheemse. Dus nee. Er zijn niet echt cijfers van zoveel wonen er, maar ze zijn er wel.
En dus, is dat iets wat lastig ook te onderzoeken is? Want in de zin van, er is natuurlijk ook een hoop gebeurd, mede door inmenging van Nederland.
Dat maakt het inderdaad lastiger. Omdat in Suriname werden ze al weggezet als tweederangs burger. En werden ze dus inderdaad de jungles ingejaagd. Om daar, omdat ze natuurlijk de boel wilden overnemen. En dus daar is al weinig registratie en weinig erkenning van de inheemse bevolking. En ja, hier is het dan. En inderdaad, met de vermenging wordt dat ook steeds minder.
Je hebt je vandaag gekleed in iets wat je denk ik niet elke dag draagt. Maar ik ben heel benieuwd naar het verhaal daarachter.
Dat is een inheemse schouderdoek. Ja. En een inheemse ketting, van kralenketting. En straight from Suriname. Ik was afgelopen zomer in Suriname. En er hoort ook een hoofdtooi bij. Maar ik dacht, die bewaar ik voor de première.
Ja, ja, ja.
En het is inderdaad de inheemse klederdracht die alle inheemse dragen. Dus de schouderdoek is inderdaad een bekend iets van de inheemse. Hoeft trouwens niet per se dat alleen inheemse dat dragen. In Suriname is het heel gewoon dat ook andere bevolkingsgroepen die doeken dragen. Zeker op Ingide, inheemse, Dag de Inheemse, draagt iedereen een schouderdoek. En dat is gewoon puur, dat hoor je ook in de docu, is gewoon een bepaalde erkenning van de inheemse. Van ik draag een schouderdoek en daarmee erken ik dat de inheemse eigenlijk.
Ja.
En de ketting die ik moest er gewoon één hebben. Ik heb wat kleinere versies. En ik draag eigenlijk alleen, ik draag geen gouden kettingen. Nee. Maar ik draag meestal hout of kralen. En deze moest ik gewoon hebben. Ik had kleinere versies en toen ik deze zag, gelijk gekocht.
Zoals we net al zeiden, je film is geselecteerd. Mm-hmm. We hebben ook gevraagd aan de curator. Mm. Waarom de film geselecteerd is. Dat is meestal iets wat we niet te horen krijgen. Dus ik dacht, nu delen we het juist met de wereld. Dus ook met jou. Mm-hmm. Dus we gaan luisteren naar onze IFFR-curator Hasrat Emine.
Voor mij is Inheemse Surinamers in Rotterdam een hele belangrijke film. En ook een hele mooie film. Omdat het gaat over hoe de gemeenschap van Inheemse Surinamers zich een plek weet te vinden in de stad. Het is een geschiedenis die heel erg is overgeslagen in de boeken. En ik vind het altijd mooi om te zien dat mensen zelf het hef in eigen handen nemen om hun verhaal te vertellen. En op die manier ook een stukje geschiedenis laten zien wat zich ook nog steeds doorspeelt in het heden. Ik kan er niet te veel over verklappen. Maar ik denk wel dat iedereen heel blij gaat zijn om deze film te zien, omdat je ook ziet hoeveel muziek betekent voor ons allemaal en hoe muziek ook zo verbindend kan zijn. En ook dans. En juist hier in een stad als Rotterdam, ook al wonen we met z'n allen in een stad, zijn er ook heel veel mensen die totaal gescheiden van elkaar leven. En daarom ben ik blij dat we deze film hebben geselecteerd voor de RTM-dag. Want dit is toch juist de plek waar je elkaars verhalen kunt zien en horen. En er ook nog eens over kunt praten met de filmmakers en de mensen in de film. Dus kom 30 januari naar Lantaarnvenster.
Wat denk je als je dit zo hoort?
Trots. Dus het is toch raar om... Want ja, je maakt natuurlijk een productie. En ja, voor me in dit geval is het heel erg passie. Omdat het is natuurlijk mijn roots. En ja, om dan te horen dat het zo wordt geaccepteerd. Dat geeft me wel wat trots. Ja. En blij dat ik voor de erkenning ook. Dat is ook belangrijk.
Ja, en waarom heb je voor deze docu specifiek voor Rotterdam gekozen?
Natuurlijk omdat ik een Rotterdammer ben. Dat is nummer 1. En Rotterdam is een wereldstad. En er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel verschillende culturen. Dat is ook belangrijk. En ja, het feit dat ik hier ben opgegroeid en heel veel mooie dingen heb meegemaakt met de inheemse cultuur en heel veel mensen er niks van afweten in Rotterdam, had ik zoiets van, ja, die verhalen moeten verteld worden. Want er gebeurt gewoon heel veel in Rotterdam met zoveel nationaliteiten. Ja, gebeurt er heel veel. En ik vond gewoon dat mensen opnieuw kennis moeten maken met de inheemse in Rotterdam. Omdat ik heel veel heb meegemaakt en gezien. En heel veel mensen weten er gewoon helemaal niks van af.
We hadden het er net al een beetje over, want ja, de samenleving in Suriname, hoe die is opgebouwd. Ja. Kun je even de context scheppen van hoe de inheemse zich daarin verhoudt?
Ja. De inheemse Surinamers zijn natuurlijk de oorspronkelijke bewoners. En die werden destijds dus als slaven gekenmerkt. Maar dat werkte niet, want het was hun land. Dus ze wisten precies hoe ze konden vluchten en de jungles in en hoe te overleven. En daarna zijn natuurlijk de contractarbeiders gekomen. Of natuurlijk eerst de Afrikanen voor de slavernij. En na de slavernij kwamen de contractarbeiders. De Chinezen, Hindoestanen, Javanen. Ben ik één vergeten? Ja, Creolen natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja. En dan de inheemse. Dus dat zijn eigenlijk de vijf hoofdbevolkingsgroepen in Suriname. Ja, nogmaals, omdat ze natuurlijk de bossen kenden. Ze kenden het overleven. Ze wisten eigenlijk alles van de jungle en de Europeanen niet. Dus zijn ze eigenlijk de jungle ingevlucht. En ja, toen hebben de Europeanen dus de stad over kunnen nemen.
Kijk, je zou eigenlijk zeggen, je hebt allemaal een soort gedeeld leed. Hoe komt het dan dat toch de inheemse bevolking minder erkend wordt, als ik het zo begrijp?
Juist doordat ze opzij zijn geschoven, zeg maar. En als je nagaat dat dan nu pas de officiële excuses zijn geweest van de koning en van het kabinet, et cetera. Eigenlijk voor de inheemse heeft het weinig betekenis, die 50 jaar onafhankelijkheid. En die excuses, omdat het gaat voornamelijk over het slavernijverleden. Heel veel mensen vergeten dat. Want natuurlijk, dat is ook goed. Dat is ook de helft van mijn roots. Dus ja, daar heb ik ook een passie voor. Er is natuurlijk ook nog een hele andere geschiedenis. En daar wordt nog helemaal geen aandacht aan besteed. Of minder aandacht aan besteed. En daar zijn ze nu mee bezig om dat steeds meer recht te trekken, om het zo maar even te zeggen. Door onder andere erkenning te krijgen. En gewoon in de grondwet een officiële erkenning van, wij zijn de eerste bewoners van dit land. Erken dat.
Nee, en voel je dat er wel een wil is? Of is...
Ja, het is nog een lange weg. Want het zit er natuurlijk
ook
met.
Daar.
Het is natuurlijk 50 jaar onafhankelijkheid is pas geweest.
Mm-hmm.
En. Dus het is gewoon een lange weg te gaan. En dat moet ook allemaal op orde worden gezet. Suriname is onafhankelijk. En om dan ook nog de inheemse geschiedenis erbij te nemen. Dat is nog veel werk aan de winkel.
Heeft het dan denk je te maken met onwetendheid of onwil?
Allebei, denk ik. Onwetendheid en onwil. Inderdaad onwil, omdat er is al een hele geschiedenis met slavernij. Die al heavy is. En dan is, want bijvoorbeeld Willem-Alexander zei, het is geen punt, het is een komma. En dan had ik zoiets van, achter die komma kan dan gelijk die geschiedenis komen.
Ja.
En dan kunnen we daarmee aan de slag. En en dan komt inderdaad van, nu moeten we weer verder. Er moet weer iets onderzocht worden, er moet weer excuses aangeboden. En dus het is gewoon nog, het is heel heavy allemaal. Ik ben momenteel bezig met schrijven voor inderdaad een nationale en internationale versie. Waarbij ik dan inderdaad andere steden in Nederland. Ik heb eigenlijk door heel Nederland zitten inheemse Surinamers. En in Suriname wil ik dan ook op bezoek bij een stam die gewoon echt nog op de traditionele manier leeft. En de gewoontes heeft en de taal spreekt. En het geboortedorp van mijn moeder wil ik gaan bezoeken. Hmm.
Dit is een langer project. Dit is eigenlijk dus, het eerste hoofdstuk.
Ja, en dan komt er nog één aan waar ik mee bezig ben. En dat is de inheemse van Curaçao.
Oh.
Ja, dat is ook interessant. Oh. Want waar ik dus ook weer achter kwam. Ja, ik hou van onderzoeken en snuffelen.
Tel eens.
Ja, waar ik dus ook achter kwam is dat Curaçao. Want ik dacht altijd, de slaven worden direct naar Suriname gestuurd en daar op de plantages geplaatst.
Ja.
Maar Curaçao was dus een soort tussenhaven. Waar dus vanuit Afrika kwamen de schepen daar aan. Werden de slaven dus ja, opgepoetst, om het zo maar even te noemen. Om ze weer presentabel, zo zeggen dat. Om ze te kunnen presenteren, nee, voor de verkoop. Want daar was namelijk de markt, de slavenmarkt.
En die vond daar plaats.
Ja, en van daaruit werden ze dus geselecteerd om naar Suriname en naar Brazilië. Dus daar, ja, dus, bizar, weet je, daar, kwam, ja, ja, daar kwam ik dus ook achter. En toen had ik zoiets van, nee, wacht even. Want je hebt Ingide, dat zit ook in de documentaire. Dat is de Dag der Inheemse. En ja, die is officieel erkend door de UN, VN.
Wanneer is dat?
Dat is officieel op 9 augustus. En die wil ik graag naar Curaçao brengen.
Oh, wat goed.
Ja, want dat is een viering die wereldwijd plaatsvindt.
Mm-hmm.
En ja, het lijkt me leuk om dat een keer op Curaçao te doen.
We kennen allemaal Kitty Kotti eigenlijk. Dat is wel een bekende onafhankelijkheidsdag.
Ja.
Maar eigenlijk die dag wil je hier ook meer aandacht. Zou hier ook meer aandacht moeten krijgen?
Ja, ja, Ingide wordt elk jaar gevierd. En heel veel mensen weten dat ook niet. Nee. Maar ik ging daar altijd naartoe met mijn moeder. Of met familie kwamen daar altijd. En het is gewoon een dag van viering. Bandjes treden op. Dus eten, drinken, lezingen, workshops. En ja, alles om die inheemse cultuur op te onderhouden en door te geven.
Ja. En je ziet in de film ook dat de verbinding met de natuur heel belangrijk is.
Ja.
Ik vroeg me af, in een stad als Rotterdam, hoe zoekt men dan toch die verbinding met de natuur op? Want dat is...
Het is inderdaad
in
moeilijk.
Of in, ja, het, ja, ja, meer van, het is heel...
Ja, het is ook een bepaalde instelling natuurlijk. Ik bedoel, je kan een propje op de grond gooien of je kan hem in de prullenbak gooien.
Mm-hmm.
Waar kies je voor? Dat is ook al behoud van de natuur. En ook al is het een betonnen stad, om het maar even zo te noemen. Er is genoeg natuur om te onderhouden. En met respect mee om te gaan. Mm. En ja, eigenlijk kan je je eigen steentje daarbij bijdragen door gewoon er goed mee om te gaan. En niet te verwaarlozen.
Ja, ja, dat is een onderdeel. Maar ik zag in de documentaire ook wel dat men echt nog wel echt naar de natuur gaan. Rituelen bezig zijn.
Ja,
dat soort.
Ja, het gebeurt nog genoeg inderdaad. Dat bijvoorbeeld in Kralingse Bos was de laatste Ingide dit jaar.
Mm-hmm.
Was ook een hele bijeenkomst. En ja, het is belangrijk dat je inderdaad wel contact met de grond kan maken ook. Dat is de aarde, dat is de natuur. Dus die verbinding is inderdaad wel... En de respect voor de natuur staat hoog in het vaandel. Voor de inheemse.
Ja, want ik zag ook jonge mensen die dan nog steeds daar ook mee bezig zijn.
Ja.
Dat lijkt me ook lastig. Hoe geef je zoiets door en hoe...
Het deed me heel goed eigenlijk om te zien dat er jongeren nog steeds mee bezig zijn. Omdat, ik moet eerlijk zeggen dat ik even uit de community was. Tenminste, in die zin, leven gebeurt. En ik moest mijn bedrijf opzetten. En natuurlijk weer de commerciële jobs en de corporate. En dat wil je allemaal. En dan kom je erachter dat je eigenlijk door jouw media kan je verhalen vertellen. En dan ben ik eigenlijk die kant op gegaan.
Ja, en ben je eigenlijk ook weer door de film weer meer in verbinding gekomen met...
Doordat ik die documentaire ging maken, kwam ik weer in contact met de inheemse cultuur. Stichtingen waar ik vroeger altijd kwam. Of sociale verenigingen, Wayonong onder andere.
Mm-hmm.
Daar ging ik vroeger altijd naartoe met familiefeesten en Ingide en dat soort dingen. En sociale vereniging Masarai Pono, die heb ik leren kennen. En die zijn dus ook echt heel erg bezig met behoud van de cultuur en van doorgeven van de cultuur. En ja, dan kom je erachter dat ze dan bezig zijn met het zomercarnaval. En dan leer je jongeren kennen die er ook mee bezig zijn. Dan dacht ik, dus het leeft nog. Dus dat gaf wel een goed gevoel.
Je hebt natuurlijk ook tijdens het zomercarnaval gedraaid.
Ja.
Hoe was het om te draaien tijdens het zomercarnaval? Ik kan me voorstellen dat het chaotisch ging, maar gingen de dingen mis? Goed. Ja, ik weet niet, hoe was het gewoon? Want ik weet zelf hoe chaotisch het is. En laat staan dat je een film gaat proberen te maken. Hè?
Ja, ja. Nou, het was natuurlijk een onderdeel van een geheel. Dus ik had best wel de vrije hand. Ik hoefde niet bepaalde shots te hebben die erin moesten. Dus het was ook een leuke ervaring. Dat normaal sta ik aan de andere kant. En voor het eerst heb ik hem helemaal zelf meegelopen. Dus,
je hebt ook meegedanst of meer als regisseur gewoon meegelopen met de rest?
Ik heb met de run-and-gun camera heb ik overal doorheen gelopen. Ja. En gefilmd. Ja.
Dansend gefilmd. Hè?
Ja, ja. Dus, ja, precies. Dus, nee, dat was een leuke ervaring.
Ja. Waren er ook nog bijzondere dingen die je daar meegemaakt? Dat je dacht van, oh, die we misschien niet in de docu hebben kunnen zien. Maar...
Nou ja, het was meer de reactie van het publiek. Ja. Het was gewoon echt ja, leuk, inderdaad. Omdat het is toch... Ja, het klinkt raar, maar voor heel veel mensen is het iets nieuws. Van, net wat je net ook tegen me zei van, de inheemse, ja. Oh, nooit bij stilgestaan eigenlijk. En ja, dus voor veel van mensen zag je ook van, wat gebeurt hier? Oh, dit is leuk. Oh, de inheemse Surinamers, bestaan die ook nog? En,
want is er heel veel verschil dat Surinamers die hier weer in Nederland zijn, die niet inheems zijn, als ze het zien, hebben ze meteen door wat er aan... Of is ook bij hun dat hoofdstuk vaak weggelegd?
Bij de oudere generatie, dat is gewoon... De cultuur, iedereen kent de inheemse in Suriname natuurlijk. Maar voor de nieuwere generatie is het wel van, wat is dat dan? Oh. En ja, dus dat mag nog wel meer uitgelegd worden. En ik denk dat de nieuwe generatie inderdaad wel even twee keer moet kijken van... loopt hij met iets op zijn schouders? Of wat voor ketting is dat? Ja. Dus dan daar is het nog niet zo van nature bij. Maar de oudere Surinamers, dat is gewoon normaal. Het is gewoon cultuur.
We hadden het er net al over, want je hebt zelf een inheems Surinaamse achtergrond.
Ja.
Hoe was het voor jou om deze film te maken?
Ja, het was een hele ervaring. Omdat ik wilde van alles vertellen natuurlijk. En ik was helaas wel beperkt tot Rotterdam. En ik zeg helaas, omdat het is natuurlijk mijn stad. Ik ben Rotterdammer.
Oh, ik wou zeggen.
Ja, dat is nummer één, dat sowieso. Ja. Maar omdat, ja, er is een jongen bijvoorbeeld in Almere... die maakt instrumenten van de inheemse meneefje. Die ken je ook, Dwayne Toumere.
Ah.
Die is ook veel bezig met hem, maar die woont in Amsterdam.
Ja.
Dus hij zit er wel in trouwens, maar hij is in Rotterdam geboren.
Ja, precies. Dus hij mag met hem op middelbare school.
Ja, precies. Dus, hij mag. Ja. Maar in ieder geval, en zo zijn er nog heel veel andere plekken in Nederland die, waar de inheemse bezig zijn. En dat wilde ik ook graag vertellen. Maar ik vind hem op zich ook wel goed om in Rotterdam te starten, om het zo maar te zeggen. Omdat het is mijn stad en het is mijn roots. Dus. Ja, alles komt bij elkaar.
We gaan luisteren naar een fragment uit Inheemse Surinamers in Rotterdam.
Ik heb een cultureel gemixte achtergrond. En in mijn tienerjaren ben ik daardoor terechtgekomen bij de culturele Arawakse organisatie SCV Wayonong. Ik mocht mij toevoegen aan de zang- en dansgroep. Van daaruit heb ik Lorraine leren kennen. Zij zat toen aangesloten bij de huisband van SCV Wayonong. En die heette toen de tijd Wonikwa.
Ja, en Wonikwa betekent wie naar wie. Dus dat laat ook de eenheid en de eendracht zien waar de stichting voor staat. Dat wij met elkaar de cultuur mogen uitdragen en trots mogen zijn op onze inheemse achtergrond. Tamayoke, 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 tamayoke.
Je hoorde net in het fragment ook al, het is ook anders dan Sranang Tongo, wat er gesproken wordt.
Ja.
De taal zelf, is dat een uitstervende taal? Of is dat een taal die best wel breed nog wordt uitgedragen in Suriname?
Het is inderdaad een uitstervende taal, omdat het is geen geschreven taal. En doordat inderdaad heel veel vermenging plaatsvindt en tussen culturen, verwatert dat inderdaad ook. En Sranang Tongo is natuurlijk de voertaal in Suriname. Op die manier communiceert iedereen met elkaar. Maar de inheemse taal, die verwatert inderdaad steeds meer. En er zijn inderdaad ook mensen die daar actief mee bezig zijn... om dat te blijven onderhouden en door te geven.
En spreken in de community wel bijna iedereen het? Of?
Weinig. Ik heb, mijn moeder spreekt het wel. Ik ben trouwens Karaïb. Je hebt Arawak en Karaïb zijn de twee grootste groeperingen in Suriname. En mijn moeder spreekt het wel, maar ze heeft het me helaas niet doorgegeven. Dus dan moet ik zelf achteraan.
Ja, precies. Want het staat waarschijnlijk niet op Duolingo.
Helaas niet. Nee,
je zei zelf al van, we gaan het zo nog even hebben over Indianen. Want ja, ik ben natuurlijk, de term Indiaan aan zich is al heel erg dubieus.
Ja.
Omdat men dacht dat ze in India waren aangekomen, noemde de inwoners Indianen. Toen kwamen ze achter, we zitten niet in India.
Nee, precies.
Maar we noemen ze nog steeds Indianen.
Ja, voor het gemak. Dus, ja. Wat er heel erg speelt, is dat er heel veel ge-unlearned moet worden. En dat is met name ook bepaalde termen, bepaalde uitspraken, bepaalde benamingen moeten ge-unlearned worden, dus gedecoloniseerd. Ja. En Indianen is daar één van. Dat de term Indianen in Suriname willen ze liever ook niet meer gebruiken, door die geschiedenis die daaraan vasthangt. En vandaar dat ze dus voor hebben gekozen. En ik ook zelf een bewuste keuze heb gemaakt om inheemse te gebruiken in plaats van Indianen. Mm-hmm. Omdat op die manier roep je eigenlijk vragen op en kan je het gesprek aangaan. Want elke keer als ik zeg van ik ben inheems. Oh, inheems, wat is inheems? En dus dan heb je gelijk een gesprek erover. Ja, in Indianen, wat bij mij vaak gebeurde, dan zei ik, ik ben Indiaan. Oh, uit India, oh leuk. En ik wilde dat gelijk afkappen. Ik ben niet uit India, ik ben inheems. En dan
en Indiaan is ook gesprek. Bijna zo'n breed begrip. Maar dan zou je eigenlijk zeggen dus dat iemand ergens in Zuid-Amerika, hetzelfde als in het noorden van Zuid-Amerika, dat allemaal één volk is.
Ja,
dat,
precies.
Is ook al aan zich een kolonisatiegedachte.
Ja, precies. Dus dat zijn allemaal van die dingen die je moet unlearnen. En gewoon uit je hoofd. En we gaan het anders doen.
Een hoop termen waar we heel veel mensen ook boos mee gaan maken, maar die moeten wel echt eruit.
Maar het is toch lastig. Bijvoorbeeld, ik was gisteren in een pannenkoekhuis. Wat heel anders.
Oké, ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat.
In een Wild Westenstijl. Heb je dus cowboys en indianen.
Ja, dat is pijnlijk.
Ja, precies. Dan denk ik, ik eet mijn pannenkoek wel, natuurlijk. Dat is geen probleem. Maar het is toch iets dat je aan denken zet. Vooral als je ermee bezig bent, dan is het helemaal van de
Nee, daar moeten we ons ook steeds meer over uitspreken. Maar ja, goed, er zijn zoveel van die dingen.
Ja,
Midden-Oosten is eigenlijk ook bijvoorbeeld een
bestaat
term
ook waarvan niet, je denkt, want waar is het Zuidoosten?
Ja, dat je denkt, wat Midden-Oosten van wat? Ja. Van jullie toch? Anyway, let's not get there.
Nee, dat is een ander subject.
Maar hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de filmwereld?
In de filmwereld? Ik ben ooit begonnen als rapper. En producer. Ja. BS1 deed heel veel optredens binnen en buitenland. Stond in de top 100. MTV-tour, TMF-tour, box-tour, bla bla bla. En dus toen deed ik al heel veel voor de camera, fotosessies en clipschieten. En toen ben ik na rapper ben ik gaan breken. Breakdancer in de mediaterm. Bij de Groove Kings. Ik weet niet of je die kent. Dus,
term nog wel.
Ja,
de
dat
naam.
Is een leuke breakgroep. We hebben heel veel optredens gedaan binnen en buitenland. Ook weer voor de camera veel dingen gedaan. En ik ben iemand die van gadgets houdt. Dus ik was altijd geïnteresseerd van, die camera, hoe werkt dat? En toen, op een gegeven moment toen dacht ik van, weet je wat, ik rapte, ik ga mijn eigen clip schieten. Oh ja, tof. Ik koop een camera en ik schiet mijn eigen clips. Nou, had ik een camera gekocht en dat werkte helemaal niet. Omdat ik had natuurlijk helemaal geen verstand van video en weet je, het lijkt allemaal zo makkelijk. En je drukt op record en het werkt toch?
Nee.
En toen heb ik een deep dive gemaakt. Even muziek en dans op een laag pitje gezet. En eigenlijk sinds toen zit ik in de greep van de camera.
En als je dan iets maakt, waar haal jij je inspiratie dan uit?
Qua camera?
Nee, gewoon qua onderwerp, qua wat je maakt. Want ze liggen wel allemaal dicht bij jezelf tot nu toe, toch?
Mm.
Wat je vorige doken ging over eigenlijk de hip-hop scene.
Ja.
Dus ook de wereld waar je gekomen bent. Als in
klopt.
Waar je middenin zat.
Ja. Ja, nee, mijn inspiratie komt eigenlijk uit alledaagse leven. Klinkt heel cliché, maar wat ik zie en zodra ik iets interessants zie, dan spring ik online, ga ik op onderzoek uit. En als het interessant genoeg is, dan wil ik er wat mee doen.
Als je vergelijkt je vorige film en vergelijkt met deze film, merk je dat daar een groot verschil in zit voor jou? Of,
ja, ja.
Of in aanpak en in...
Ja, omdat die vorige docu die was gemaakt tijdens corona. Dus dat was dan een hele andere aanpak. En had ik dus ook minder toegang tot... ja, alles lag stil. Dus ik kon niet naar events om te filmen of iets dergelijks.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik die documentaire dus veel archiefmateriaal heb gebruikt. Om het verhaal kloppend te maken. En ja, voor deze kon ik dus meer bezoeken en dingen zien en vastleggen. Dus ik denk dat dat ook het grootste verschil is.
Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Waar zou je graag nog een film over willen maken? Nou ja, natuurlijk buiten deze hele reeks waar je ja, al trouwens ja. over vertelde. Want ja. die gaat eindigen in waarschijnlijk ja, de Antillen, in Curaçao in ieder geval.
Ik kijk het allemaal aan.
Ja.
Wat op mijn pad komt. Ik heb natuurlijk ook nog mijn regular job, noem ik het even. Tussen mijn gewone opdrachten ernaast. En
dat zijn de commerciële opdrachten?
Ja, commerciële opdrachten. Ja. En ja, dus dat gaat gewoon door. Dat is gewoon mijn werk. Ik doe dit fulltime. Dus ja, wat er op mijn pad komt, daar ga ik op af.
Ja. Ik wil nog graag met je hebben over het Rotterdamse filmklimaat.
Ja.
Want ja, je komt zelf uit Rotterdam. Je zegt, je hebt jezelf behoorlijk aangeleerd. Maar hoe was het om films te maken eigenlijk? Om daarmee te starten en vooral in Rotterdam?
Ja, wel moeilijk. Omdat ik heel veel zelf moest doen.
Ja.
Ik kende ook eigenlijk geen filmmakers. Wel vrienden die voor mij waren begonnen. Die hebben mij geïnspireerd om daarmee aan de slag te gaan. Maar die waren natuurlijk ook nog aan het leren. Maar ja, juist omdat ik dus meer als artiest bezig was en hun als film, was er niet direct die connectie van, joh, ik maak nu film, we gaan je even helpen. Dat niet. Dus, en ik ben ook iemand die graag alles zelf uitzoekt.
Is voor jou Rotterdam wel de ideale stad om te werken? Of zou je een andere stad...
Zeker, ja. ja er gebeurt genoeg. Er is genoeg te zien. Ik zeg altijd tegen iedereen, elke dag gebeurt er iets. Ik bedoel, het is nu maandag. Middag en wij zitten hier een podcast op te nemen. Dus ja, er gebeurt altijd iets in de grote stad. En er zijn zoveel plekken die nog niet ontdekt zijn. Waar soms kom ik op plekken en dan denk ik, hè, is dit Rotterdam? Ja.
Kan je genoeg maken hier? Ja, is het filmklimaat, zeg maar, is het er? Kan je alles wel vinden hier? En ook je financiering, weet ik het wat?
Het hangt er vanaf waar je naar op zoek bent natuurlijk. En wat ik wel een beetje mis is bijvoorbeeld in Amsterdam heb je heel veel studio's. Grote studio's waar je kan opnemen. En die heb je hier wat minder.
En dan heb je het over echt...
Filmstudio's.
Yeah.
Ja. Dus ik ben nu ook bezig met een team om zoiets op te zetten. En ja, dat er gewoon een plek komt waar filmmakers gewoon ja, hun films kunnen draaien. En leuke producties kunnen maken.
Studio's wel veel meer bouwen en dat soort dingen. Maar dat zou je eigenlijk ook wel voor je zien. Het is iets heel anders dan je, dan je documentaire werk.
Ja,
Want dat doe je gewoon out in the open. Maar zou je ook meer fictie of zo willen doen in de studio's?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik deed echt films, filmsets inderdaad. Ja, dat vind ik wel leuk. We hadden ooit, een tijdje geleden hadden we een ruimte in Alexandrium. En hadden we een hele kantoorverdieping. En één gedeelte van ruim 200 vierkante meter stond helemaal leeg. En die hebben we ingericht als filmstudio. En ja, vandaar dat idee nog steeds in mijn hoofd zit. En dat wil ik gewoon doorzetten.
Ja, en zijn er genoeg kansen, denk je, in als autodidacte maker hier in Rotterdam?
Mijn motto is ook, laat dingen gebeuren.
Ja.
Dus ik, weet je, kansen, misschien wel, misschien niet. Maar ik zorg dat het gebeurt.
Ja, en heb je tips voor andere autodidacte makers? Want...
Nou, tip is gewoon doen. Er is een hele dunne lijn tussen willen en doen. Ja. Ik ken heel veel mensen die heel veel willen. Maar ik ken minder mensen die doen. En... Ja, dus het is meer gewoon doen. Al gaat het fout, ja, dan gaat het fout. En dan heb je het wel gedaan. En daar moet je weer van leren. Maar alleen praten, dat...
Want jij doet ook zelf heel veel, toch? Als jij draait je eigen... Ja. Je doet zelf camera.
Ja.
Maar ook soms deels productie. Je springt eigenlijk op heel veel...
Ja, vlakken. Precies. Dan doe ik de productie, dan doe ik de edit, dan doe ik camera. Ik ben allround medewerker.
Had je voor deze ook met de editor gewerkt of zelf?
Nee, ik en dat was meer een budgetkwestie. Dus in deze heb ik het grotendeels zelf gedaan. Zelf gefilmd, zelf geëdit. Overal productie. Op een gegeven moment ging ook alles echt achter elkaar. Kreeg overal telefoontjes van, bezoek die of die, doe dat. En dan kan je wel elkaars agenda proberen af te stemmen. Maar ja, dat werkt niet altijd. Soms moet je gewoon beslissingen nemen en gewoon gaan.
Zijn er nog andere adviezen die je aan beleidsmakers zou geven om de stad meer en filmstad?
Ja, geloof meer in de makers. Geloof meer in, als iemand zegt, ik kan dit. En je hebt de cv om het te backuppen, om het zo maar te zeggen, om to back it up. Mm-hmm. Ja, waarom niet? Weet je, take a chance. Haal die drempel omlaag. Ja. Weet je, er is gewoon een bepaalde drempel qua aanvragen en qua goedkeuring. Waarin natuurlijk wordt er een puntsysteem gehandhaafd. En als je aan die punt voldoet, dan ben je er doorheen. Maar ja, weet je, je moet ook een beetje geloof plaatsen in de maker. Als iemand zegt van, joh, ik kan dit en ik wil dit. Ja, dan zal het waarschijnlijk goed zijn. Ja. Want ja, je ziet het, met passie kom je ver.
Iemand die nog kwijt zou willen aan de luisteraar of aan Rotterdamse beleidmakers?
Ja, aan de Rotterdamse makers, laten we samenwerken.
Ja.
En voor mij het belangrijkste, ik leef volgens de hip-hop manier. En dat is each one teach one. En zo, als ik iemand kan inspireren, als het één persoon kan doorgeven wat ik doe, dan verwacht ik dat die persoon het ook weer naar de volgende doet. Maar dan ben ik in ieder geval trots.
Als mensen jouw film gaan kijken op het IFFR, hoe wil je dat ze de film ingaan?
Open-minded. En met de geschiedenis die ze al hebben over Suriname. En weten dat er nog een hele geschiedenis aan vooraf ging. En die mag ook niet vergeten worden. Dus die mag ook aandacht krijgen. En daar mag ook onderzoek naar gedaan worden. Dus dus ga er gewoon open-minded in. Maak kennis met de inheemse Surinamers. En het vervolg komt eraan.
Inheemse Surinamers in Rotterdam is te zien tijdens het IFFR als onderdeel van het RTM-programma. Het IFFR vindt plaats van 29 januari tot en met 8 februari. Demis, hartelijk dank.
Dit was de tweede aflevering van filmpodcast Rotterdam IFFR Special 2026. Heb je genoten en wil je volgende afleveringen niet missen? Luister dan alle afleveringen terug en abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastkanaal. In de derde aflevering ga ik in gesprek met filmmaker Max Ploeg.
Oh, dus meteen die eerste dag, ik heb een uurtje gesproken en toen zaten we eenmaal in de auto en toen hebben we de camera gepakt en toen ben ik gelijk gaan filmen. Dus
maar dat
is eigenlijk.
Vandaag geen probleem, voor jou was het ook.
Dat vond ik top. Ja, omdat ik merkte ook al gelijk, want ik had eerst die camera. Dus we zaten in zijn auto en mijn camera had ik achterin de kofferbak gelegd. Ik zat naast hem op de bijrijderstoel en hij begon gelijk al 100 uit te vertellen. En hij kreeg allemaal telefoontjes van mensen die allemaal dingen zeiden over het pretpark. Dus ik dacht eigenlijk gelijk van ja, als ik nu niet ga filmen, dan mis ik ook van alles. Dus toen zei ik, nou Henny, misschien kunnen we even stoppen hier bij de tankstation. Dan pak ik toch die camera uit de achterbak. En toen zijn we eigenlijk begonnen met filmen.
Ja.
Dus de eerste dag heeft Steven het geluid gedaan en ik heb het gefilmd. En het is eigenlijk nooit meer gestopt.
Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special, is een productie van Open Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam, met dank aan De Doelen. De redactie is gedaan door Charlotte Maria, met research van Suze van Bohemen en Anne Mesechkova-Jones. De podcast is opgenomen in De Doelen Studio 8. De productie gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren. Techniek door James Pollack en geluidstechniek en montage door Nelson Rodriguez. De videomontage door Mark de Ruiter. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Christopher Job. Productieassistentie door Sally Cisse. De eindredactie wordt gedaan door Davidson Rodriguez. En presentatie door mij, Sherif Nasser.
Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.